Wij waren vorige keer in Romeinen hoofdstuk 9. En toen geraakten wij dus in Hosea 1, waar wij die profetie vinden over Jezreel, Roruchama en Loami. En we hebben gezien, hopelijk, dat deze profetie in hoge mate gaat over niet Juda, maar over Israël, zijnde de 10 stammen. Het huis van Israël, het huis van Jehu en wat het maar was. Daarmee zijn we er overigens nog niet, want aan deze profetie wordt nog het een en ander aan toegevoegd. Eerst in hoofdstuk 2, waar gesproken wordt over een nieuw huwelijk. In vers 18, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Deze woorden zelf moeten gelezen worden in samenhang met profetieën over het nieuwe verbond. Ter vervanging van het oude, in Jeremia 31 bijvoorbeeld, waar we al uitgebreid geweest zijn, en waar gezegd wordt dat het nieuwe verbond inderdaad, net als het oude, beschouwd moet worden als een huwelijk. En zo komt men hier aan deze vertaling ook. Hè. Ik zal u mij ondertrouwen. Het is gewoon een uitdrukking die betekent, ik zal u aan mij verbinden. En dan krijg je het hele idee van man en vrouw niet mee. Maar binnen het kader van Israël en de positie van Israël en hoe dat elders in het Oude Testament beschreven wordt, is deze opvatting, deze vertaling correct. Al moet ik erbij zeggen dat ondertrouwen niet betekent trouwen. Hè? Want dat hier sprake is echt van een huwelijkssluiting, nou, dan heb je het wel erg ver opgerekt. Maar wat dacht u van ondertrouwen in de zin van Jozef en Maria, die ondertrouwd waren, en toen werd er een zoon geboren. Nou ja, Maria werd zwanger en die zei, dat kan niet, want ik beken geen man. En van Jozef staat ook, hij bekende haar niet totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had, enzovoorts. Die verhouding tussen Jozef en Maria in ondertrouw is nou de perfecte uitbeelding van de relatie tussen de Heer en Israël in onze tegenwoordige tijd. Is daar een relatie? Ja, dat wel. Is het een huwelijksrelatie? Nee. Leven zij in gemeenschap? Nee. Maar er is wat beloofd voor de toekomst. Dat komt pas later. Maar terwijl die belofte nog niet vervuld wordt, wordt er niettemin een zoon uitgeboren. En dat is de geboorte van de gemeente, fundamenteel, officieel, uit de 10 stammen van Israël, waar alle Maria's in de Bijbel, inclusief alle Mirjams, een beeld van zijn. Zo zit dat gewoon. Hè? Kortom, deze versie in zichzelf betekent dat de Heer weer een relatie zal hebben met Israël. Maar kennen wij wat andere schriftgedeelten, dan begrijpen we dat het wel degelijk over onze tegenwoordige tijd gaat. Waarin de Heer zich zou ontfermen over wat niet ontfermd was. Dat is vers 22, want die wordt ook geciteerd in Romeinen 9 vers 26 en in 1 Petrus. Namelijk, ik zal mij ontfermen over Loruchama en ik zal zeggen tot Loami, gij zijt mijn volk. Ik zal Ruchama over Loruchama, dat staat er, hè? En ik zal zeggen tot Loami, Ami. En dat zal weer zeggen, mijn God. Maar begrijp me goed, deze woorden worden hier in Hosea exclusief toegepast op het huis Israëls, namelijk wat wij de 10 stammen noemen. Dan zijn we er nog niet, want we hebben nog een ingewikkeld gedeelte. Dat zit in hoofdstuk 3 en 4. De Heere zei tot mij, 3 vers 1, ga wederom heen. Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. En dat is ongeveer het begin van hoofdstuk 1 ook. Hè? De Heere zei, ga heen, neem je vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. En hier is het weer zover. Ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde door haar vriend nochtans overspel doet, gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven. Dat wil zeggen, gaat nog steeds over een vrouw der hoererijen, blijkbaar. Al heet het hier anders, maar het gaat om precies hetzelfde. Die vrouw is opnieuw een beeld van Israël, dat andere goden dient en dus hoererij bedrijft. Daar heb je dus die hele beeldspraak in ieder geval al over man en vrouw, namelijk de Heer en Israël enzovoort. Zij zien onder andere goden beminnende flessen de druiven, voor zover ik er wat van maken kan. Zij houden van het uitwendige, maar niet van het wezen der dingen. Dat is flessen der druiven, als ik het even vlug zeg. Er staat, ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en een homer gerst en een halve homer gerst. De algemene gedachte is altijd dat het nog steeds om diezelfde vrouw gaat. Gomer, uit vers 3, die drie kinderen gebaard had. En het idee is dat die vrouw er vandoor is gegaan. En zelfs dat ze in slavernij geraakt was. Op wat voor wijze dan ook. Het idee is dat hij zijn eigen vrouw terugkoopt. Nou ligt dat voor de hand, omdat ook hier die vrouw dus toch gewoon een beeld is van Israël. Dat is hetzelfde volk. Dus ligt voor de hand dat het ook dezelfde vrouw is. En dat lijkt mij ook wel te kloppen. De prijs van 15 zilverlingen lijkt weinig. Het lijkt de helft. Bij nader inzien, men heeft mij uitgelegd dat een homer gerst is 10 eva. En een halve homer gerst is 5 eva. Dus dan krijg je 15 zilverlingen en 15 eva gerst. En toen heeft men mij ook nog uitgelegd dat een zilverling wel ongeveer de prijs is of was van een eva gerst. Ik kan dat met geen mogelijkheid controleren. Maar dan heb je toch handelswaar voor de prijs van 30 zilverlingen. Dat was de prijs voor de Heer zelf. En daarmee was het de prijs die de Heer zelf dus ook betaalde om niet alleen Israël te kopen, maar feitelijk de hele wereld. U weet wel, de Heer is immers ook die koopman. Die verkocht alles wat hij had en hij besteedde vervolgens zijn hele bezit aan één schat in de akker. Weet u nog? Hij kocht een akker vanwege de schat in de akker. Die dan weliswaar in de gelijkenis niet opgegraven werd, maar vroeg of laat moest dat er dan toch van komen, lijkt mij. Op een of andere wijze. Dus dat verband heb je dan toch. Ik kocht ze mij voor 15 zilverlingen en nog eens voor 15 eva. En dat zal wel 30 zilverlingen zijn. Het is ook de prijs van een slaaf al in het Oude Testament. Hè? In Exodus 21 vers 32 vindt u dat. Indien de os een knecht of een dienstmaagd stoot en dus dood. En de baas, de heer, zijn knecht kwijt is, zal zijn heer 30 zilverlingen geven en de os zal gestenigd worden. De heer van die os namelijk. Die moet dan de prijs van de slaaf terugbetalen, vergoeden. Dat is 30 zilverlingen. Dat ook deze wetgeving slaat op de Heer Jezus uiteindelijk, beschouw ik dan nu maar als buiten mijn onderwerp. Maar het is in elk geval zo dat we in het Nieuwe Testament die 30 zilverlingen tegenkomen. In Matthäus 26 en in Matthäus 27 zelfs uitgebreid. En u weet toch wat er met die 30 zilverlingen gebeurd is? Daar is een akker voor gekocht. Om de vreemdelingen te begraven. Bij Jeruzalem. Dat is net zo goed een beeld van die 10 stammen van Israël, ja. Die krijgen daarmee een domicilie toegewezen, zal ik maar zeggen. Ook die laat ik liggen. Hosea kocht deze vrouw. En ik zeide tot haar, gij zult vele dagen na mij blijven zitten. Abide staat er in het Engels. Dat is verblijven eigenlijk. Een mooi woord voor rustig wonen is het eigenlijk. En het impliceert rusten. Gij zult vele dagen na mij blijven zitten. En ik ook na u, dat wil zeggen, Hosea koopt deze vrouw, maar er is verder opnieuw de sprake van gemeenschap. We kennen elkaar niet. Daar hadden we het dus al over, hè? En het staat er ook uitdrukkelijk bij. Gij zult niet hoereren, nog een andere man geworden, en ik ook na u, dat wil zeggen, ik zal niet van een andere vrouw worden of iets dergelijks. Maar het is de beschrijving van de relatie tussen de Heer en Israël. Kennelijk nadat de koopsom betaald is. En dus beschrijft het de relatie tussen de Heer en Israël sinds, laten we zeggen, de Passion, sinds de dood en opstanding van Christus. En dat is dus in onze tegenwoordige tijd. En het gaat nog steeds over Israël, niet over Juda. Israël behoort aan de Heer, de 10 stammen behoren aan de Heer. De Heer behoort aan de 10 stammen. Israël is dus Ami, al wordt die term nu niet meer gebruikt. Het is Ami, het is Ruchama. Maar er is niet echt sprake van een huwelijksverhouding. Niet echt sprake van gemeenschap. Net als tussen Jozef en Maria in de tijd is hetzelfde verhaal. Maar dit beschrijft de verhouding tussen de Heer en de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd, logischerwijze. En daarna komt het moeilijke vers. U begrijpt toch dat als men hier voor Israël, onder Israël verstaat Juda, dat men dan gedwongen is te zeggen, het gaat over de tegenwoordige positie van het Joodse volk. Het is van Gods wegen gekocht en er is geen gemeenschap mee. En dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar het is niet Ami. Het wordt zelfs Lo-Ami, het wordt niet Gods volk genoemd enzovoorts. Ook het Nieuwe Testament. Dus dat gaat toch niet op. En bovendien, uit deze context blijkt duidelijk dat het niet over Juda gaat, maar over wat terecht dan Israël heet. Er staat er dan ook vervolgens, en dan komt die moeilijke tekst dus. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terefim. Algemene verklaring voor het vers, niet alleen in het christendom, maar ook in het jodendom, is dat het spreekt over, laten we zeggen, de ballingschap van Israël, of hoe ze het maar noemen en wat ze daar maar onder verstaan, waarin Israël niet andere goden zou dienen en waarin men ook de Heer niet zou dienen. Ik heb het nu nog over de Joodse verklaring, waar men ook de Heer niet zou dienen, althans niet volgens de Mozaïsche voorschriften. Ze doen hun best, bedoel ik, dat zeggen ze ook, maar het kan nou helemaal niet beter, omdat wij, dat weet u, hè, omdat wij geen tempel hebben. En in de ballingschap kan het nou helemaal niet, er moet een plaats van eredienst en aanbidding zijn enzovoorts. Dat wil zeggen, zelfs de Joden passen het op zichzelf toe in deze tegenwoordige tijd. Ze dienen geen afgoden en ze dienen de Heer ook eigenlijk niet, althans niet volgens voorschrift. En de christelijke verklaring is dezelfde eigenlijk. Zij dienen weliswaar niet de afgoden, hetgeen een tamelijk groot wonder is, want in de hele oud-testamentische geschiedenis door hebben ze afgoden gediend, en de Baal en daar staat, en de bossen en wat het maar was. Hè. En toen kwam de Babylonische ballingschap en sindsdien hebben ze als volk althans niet meer afgoden gediend. Maar om nou te zeggen dat ze de Heer dienen, nee, dat ook niet. En dat staat ook in dit vers. En daarmee pas je het dus op allebei toe. De vraag is echter of dat de bedoeling van het vers is. En dan is mijn antwoord nee. Dat is niet de bedoeling van het vers, niet in de context van hier in Hosea, want het gaat niet over Juda. En dus gaat het over Israël. Daarna hebben we het volgende probleem. Wat hier staat is, als je het zo letterlijk mogelijk neemt, onvoorstelbaar. Dan is het een wonder. Denk ik dan maar, hè? Want ja, of ik het me kan voorstellen is weer wat anders. Hè? We hebben het hier over de menigte van de 10 stammen in de ballingschap. En er staat er, zij zullen zitten zonder koning en zonder vorst en zonder offer. En onder vorst te verstaan gewoon een macht hebben. Dus het Hebreeuwse sar. Dat kan van alles zijn zolang het autoriteit heeft. Hè? Sar, u weet wel. Sir, Caesar, Sja, de tsaar. En wat het maar was allemaal. Dat woord is dat. Hè? En het is in de praktijk ondenkbaar dat je een menigte volk hebt. Dat wil zeggen, het wordt nog als volk beschouwd ook. Eventueel in het geheel of in gedeelten. En dat ze niet iemand hebben die er leiding aan geeft. Dus het levert sowieso, het vers levert sowieso problemen op. Binnen welke context dan ook. Maar de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, zonder vasten, zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. Dat is gewoon het Hebreeuwse woord, hè? Dat woord efod. Het is helemaal niet vertaald, hè? Het is efod. Het wordt vertaald met gordel of met, hoe heet dat ook alweer, een borstrok. Ja, nee, dat is die hest, die schat. Hoe heet dat, hè? De efod, nou ja. En Terafim, ja, dat zijn heidense afgodsbeelden. Dat wil zeggen, ze doen niet het een en ze doen ook niet het ander. Dat is wat hier beschreven wordt. Ze dienen niet de Heer, zeker niet naar oud-testamentische traditie, maar ook weer niet de afgoden. Het is tamelijk neutraal allemaal. Dat is de algemene strekking. Specifieker wordt het met de uitdrukking: zij zullen vele dagen blijven zitten zonder koning, want daar struikelen we dus over, hè? In verband met dit onderwerp. Die andere dingen vinden we tamelijk vanzelfsprekend. Heb je wel eens een terafim gezien? Nou dan, zij ook niet. En een efod? Nee, die hebben ze ook niet. Leiders hebben ze altijd gehad. Dat is niet aan te ontkomen. Als je met een groep geen leider hebt, dan werpt er vanzelf iemand zich op. Of er wordt iemand opgeworpen. Want we kunnen niet zonder. Zo werken die dingen, hè? Zonder koning, dat wordt helemaal nog moeilijk. En het is zo moeilijk omdat wij inmiddels nogal wat schriftplaatsen gelezen hebben die er geen twijfel over laten bestaan dat Israël altijd een koning zou hebben uit het huis van Juda. Dan hebben ze dus een koning. Ergens. Waar dan ook. Dus dan heb je vervolgens een probleem in dit onderwerp. Zo is het nou eenmaal. Maar ik zeg u al, ook buiten dit onderwerp heb je precies hetzelfde probleem. Want het is ondenkbaar dat zo'n vers überhaupt waar dan ook op van toepassing zou zijn. Ook de Joden hebben een grote leidslieden en hebben die gehad in de loop der eeuwen. Ook een vorst, zal ik maar zeggen. Heus wel. In de eerste plaats moet ik u zeggen, vers 4. Want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten. Dat de staat er dus echt niet. En dat was te verwachten. Er staat kinderen Israëls, zonen van Israël. Want de suggereert dat het geldt voor allen. En als er geen bepaald lidwoord voor staat, dan zijn het niet noodzakelijk alle zonen van Israël. En de staat er dat er, maar nu verzwak ik het, dat mag ik eigenlijk ook niet doen, maar bij wijze van voorbeeld, nu verzwak ik het. Want er zijn zonen van Israël die vele dagen zullen blijven zitten zonder enzovoorts. Maar er staat niet de. Wij zouden ook kunnen besluiten dat het woord koning en vorst zou moeten worden geschreven met één hoofdletter. Nou, in het Hebreeuws gaat niet, maar in het Nederlands dan. Zo van als de Heer Jezus hen gekocht heeft, de prijs betaald is, dat is vers 2. Wel, sindsdien is hij de koning, de Messias. Dat hij als zodanig niet erkend wordt, dat is een ander verhaal, maar hij is het. En dan kan je zeggen, niettemin zitten de kinderen Israëls zonder die koning, zonder die ene. Niet maar zonder koning in het algemeen, maar zonder die ene specifiek. En dus zonder vorst. En daarmee ook zonder offer en zonder opgericht beeld en zonder efod en terafim. De rest van de betekenis blijft gelijk. Maar de hoofdstrekking van het vers is dan, ze zitten zonder de Messias. Degene die hen wel gekocht heeft. En u weet, die term kopen in het algemeen, ik heb het niet over dit woord dat hier specifiek gebruikt wordt, maar kopen in het algemeen heeft alles van doen met verlossing, weet u wel, want verlossing is immers vrijkoping. En voor zover u en ik verlost zijn, zijn wij gekocht. Daar is een prijs voor betaald, enzovoorts. Gij zijt duur gekocht. Niet door goud of zilver, maar door het kostbaar en dierbaar bloed van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, zegt Petrus, enzovoorts. Dus die gedachte is niet zo vreemd. En het lijkt mij ook de meest voor de hand liggende lezing te zijn. Behalve dan dat het niet gaat over Juda. Ik kan het er met geen mogelijkheid van maken. Het gaat over de 10 stammen van Israël. Die gekocht zijn, of ze dat nou willen of niet. Maar het is zo. Dat lam op de troon, zal ik maar zeggen, heeft immers recht. Koningsrechten over alle geslachten, talen, volken en natie. En dat begint inderdaad bij Israël, logischerwijze. En het begint niet eens bij Juda, het begint bij Israël. Dat hij zelf uit Juda is, dat is zo. Dus dat is punt niet meer. Het gaat over Israël met name. En ik denk dat dat er de strekking van is, van dit vers. Zij zitten zonder de Messias, niet zonder koning in het algemeen. Er zal vast wel ergens een clubje van die lui rondlopen die op eigen initiatief ergens een koning vandaan gehaald hebben. Iemand aangewezen hebben of zo. En dan heb ik het niet over die dingen waar we het eerder over gehad hebben. Namelijk dat dat ook goed te volgen is en dat je zo links en rechts in de loop van de geschiedenis heel wat koningen kunt aanwijzen over Israël die wissen waarachtig wel van David afstanden. En anders wel van de andere lijn van de familie, weet u wel, van Zera. Dus van Juda, want de scepter zal van Juda niet wijken, enzovoorts. En het punt is, die scepter berust daar ook, dat wil zeggen, bij de Heer Jezus Christus in elk geval. Maar die wordt door Israël niet aanvaard. Dat wil zeggen, niet door het Joodse volk. En wat de tienstammen betreft, het mogen dan zo zijn, wellicht, zuiver hypothetisch nu even, dat die tienstammen gekomen zijn op een of andere wijze tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als hun koning. Maar het neemt niet weg dat de Heer nog tot op heden niet bereid is om die functie van koning over hen te vervullen. Dat doet hij pas in de toekomst. Beslot, wij kennen de Heer ook niet als onze koning. Hoe vaak het ook in onze liederen naar voren mogen komen, wij kennen hem niet in die hoedanigheid. Wij kennen hem in de hoedanigheid van hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Want wat het koningschap betreft, dat is een zaak die pas in de toekomst geopenbaard, gerealiseerd, uitgewerkt zal worden, om zo te zeggen. Dus ze zitten zonder die koning. Of dat erbij staat? Nee, maar het punt is, je kunt met zo'n vers sowieso weinig, zoals gezegd. Het is een tamelijk onvoorstelbare aangelegenheid, wat hier staat. En bovendien is het, als je het letterlijk neemt, zoals het er nu staat, zeker in de vertaling, is het in strijd met beloften die zo dikwijls gedaan zijn, met betrekking tot de continuïteit van het Davidische koningshuis. Er moet altijd ergens een koning zijn. Dat dat koningschap dan ook in de praktijk maar gevestigd is over een deel van Israël, en dat er dan altijd nog zijn die inderdaad niet onder dat koningschap staan, dat lijkt me duidelijk. Spreekwoordelijk in dit verband en binnen het kader van ons onderwerp is natuurlijk de verhouding tussen Efraïm, namelijk Brittannië, Manasse, namelijk de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Het eerste is een koninkrijk en het andere is een republiek. De een heeft wel een koning, de ander officieel niet. En daarna is altijd nog de vraag, en voor zover die koning daar dan is, en die troon van David, is het altijd nog de vraag of het de Heer is die die koning, of koningin in onze dagen dan, daarop heeft gezet. De troon is gecontinueerd, maar dat is dan ook alles. Want de algemene, de hoofdgedachte blijft, God heeft geen bemoeienis met dat volk, en toch is het zijn volk. Gewoon omdat hij de eigendomspapieren heeft, als het ware. Als u begrijpt wat ik bedoel. En het dient hem in de praktijk toch. Alleen niet in de openbaring van zijn koninkrijk tot nog toe. Dat is wat voor de toekomst bestemd is. En dat het echt niet over Juda gaat, dat lezen wij vervolgens in hoofdstuk 4. Waar staat, zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat Juda niet schuldig worden. Komt gij toch niet te Gilgal, gaat niet op naar Bet-Aven en zweert niet zo waarachtig als de Heere leeft. Want Israël is onbandig als een onbandige koe. Nu zal hen de Heere weiden als een lam in de ruimte. Efraïm is vergezeld met de afgoden, laat hem varen. Ik hoop dat u begrijpt dat Israël uit vers 15 en Efraïm uit vers 16 over hetzelfde volk gaat. In het algemeen dus de 10 stammen. En wat hier uiteengezet wordt is dat de Heer dat volk wegstuurt in de ballingschap, want anders raakt Juda ook nog daarmee besmet. Want dat is de strekking van vers 15. Zo gij, o Israël, wilt hoereren. Oké, maar doe dat dan ergens anders, dat Juda niet schuldig worden. En vers 17, Efraïm is vergezeld met de afgoden, laat hem varen. Dat wil zeggen, onder de heidenen, stuur hem weg. En dat gaat gebeuren. En uitdrukkelijk dus nog steeds Israël en niet Juda. En zo verder ook in hoofdstuk 5. Hoor dit, gij priesters, en merk op, gij huis Israëls. En neem ter oren, gij huis des konings. Komt aardig overeen met hoofdstuk 1, vers 4. Waar we de term huis van Israël ook vinden. En huis van Jehu. Dat is het koningshuis uiteraard. Hè? Maar je bent dus nog steeds geen stap verder. Hier in 5, vers 1. Merkt op, gij huis Israëls, neemt er oren, gij huis des konings, want uw lieden gaat dit oordeel aan. En dan vers 3 natuurlijk. Ik ken Efraïm en Israël is voor mij niet verborgen, dat gij, o Efraïm, nu hoereert en daarmee dus Israël verontreinigd is, enzovoort. Dat gaat heus nog steeds, exclusief, uitsluitend, over 10 stammen van Israël. En dat geldt ook voor het stuk wat ik nu even heb overgeslagen. Dus ik lees hem even verder eerst. Eerst vers 5 van hoofdstuk 3. Daarna, dat wil zeggen later, in het laatste deel, zo letterlijk mogelijk, laatste deel. Daarna, in de praktijk, wat wij de eindtijd noemen, maar u weet dat is ook al een breed begrip. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren. Let op, ze zijn eerst gekocht. Dan zijn ze een tijd lang het eigendom van Hosea en dus het eigendom van de Heer. En daarna pas zullen ze zich bekeren. En dat is in de toekomst dus. En dat begint natuurlijk toch met Juda, al is daar hier geen sprake van. Maar na de 70ste week zullen ook deze 10 stammen van Israël zich bekeren. En dat weten wij, want er zijn nogal wat zeer duidelijke profetieën daaromtrent. Die zeggen dat als Israël verlost wordt, dan geldt dat voor Juda. Maar het geldt ook voor Efraïm. En die twee zullen weer één worden. En zullen één koning hebben en één herder. En dat bedoel ik. Dat bedoel ik ook met vers 4. Ze zitten zonder koning en zonder die vorst. Maar dat zijn messiaanse uitdrukkingen. Bovendien zonder efod. De efod behoort toe aan de hoge priester. De efod, hè? Niet een efod. Maar de specifieke efod behoort tot het kleed van de hoge priester. En dat komt dus pas weer op zijn vroegst. Letterlijk of overdrachtelijk in de wederkomst van Christus. Daar gaat het om, hè? En eventuele offerdienst trouwens ook. Nou ja, die zoals vermeld in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Hè? Vanaf Ezechiël 40 ongeveer. Beschrijving van de nieuwe tempel in de 1000 jaar en eventuele offerdiensten wordt allemaal genoemd. Het punt is, de Heer koopt Israël. Je zou verwachten dat het dan verlost is en dat is het dan. Dan breekt het nieuwe verbond aan en dan wordt er gezegd, nou zo zit het niet. Er zit een tijd in van even een hele poos niks. En je vraagt je dus af, wat is dat? Wat gebeurt er? En het antwoord is, dat is verborgen. En daarmee ben je automatisch dus meteen in onze tegenwoordige bedeling terecht. Hè? Dat is een van de verborgenheden in het Oude Testament. Maar daarna zullen zich de kinderen Israël bekeren en zoeken de Heere, Jehovah, hun God en David, hun koning. Het lijkt me toch niet zo heel ver gezocht om te concluderen dat die koning uit vers 4 deze koning is. David hun koning. Dat wil zeggen de Heer Jezus Christus in zijn wederkomst. En zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Ook een aardig vers om te laten zien dat zo'n uitdrukking als daarna de strekking heeft van in het laatst der dagen. Hoor des Heren woord, gij kinderen Israëls, want de Heer heeft een twist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, geen geloof, hetzelfde, hè? Omdat er geen geloof en geen weldadigheid en geen kennis van God in het land is. En kennis van God is niet maar het weten van, hè? Maar het deel hebben aan, want kennen is deel hebben aan, gemeenschap hebben met heel de Bijbel door, is dat zo, dus de oude betekenis, ook van het Nederlandse woord trouwens. Ze hebben geen kennis, geen gemeenschap met, geen kennis van God. Vers 2, maar vloeken en liegen en doodslaan en stelen en overspel doen. Zij breken door en bloedschulden raken aan bloedschulden. Dat wil zeggen, ze houden zich niet aan enig onderwijs van Gods wegen en leven dus ook niet in de gemeenschap met de Heer. Die immers beloofd is wanneer men zich aan de Mosaïsche wet zou houden. In ieder geval nationaal, hè. Het land, het volk zou gezegend worden wanneer zij, enzovoorts. Nou, ze doen dat niet. Ze hebben er zelfs geen weet meer van. Daar komt het uiteindelijk op neer. Komt niks van terecht, buiten de gemeenschap met de Heer. Vers 3. Daarom zal het land treuren en een ieder die daarin woont zal kwelen. In de zin van kwijnen. Met het gedeelte des veld en met het gevolgde des hemels. Ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden. Ik hoop dat u begrijpt dat het betreft alle inwoners des lands, inclusief alle leven, ook alle dierlijke leven wat er in het land is, want daar komt het oordeel ook over. Bovendien de 7e week van Daniël en dus de grote verdrukking over Juda eindigt eveneens met dat er geen leven in het land meer over is. Ook geen dierlijk leven, ook niet van buitenlanders, niemand meer. Ezechiël zegt, dit is een land dat zijn inwoners opeet. Het is een gevaarlijk land. Het is het land des Heren. Daar heb je niks te zoeken als je de Heer niet zoekt. Doch niemand twiste nog bestraffen iemand, want uw volk is als die met de priester twisten. Die is moeilijk te verklaren, maar in de volgende verse wordt wel degelijk gezegd waar het over gaat. Israël is namelijk een priester. Het is één volk, het is een priesterlijk volk en dus is het volk één priester. En dat levert nu problemen op. Daar twisten ze mee dus. Want op die manier kunnen ze natuurlijk nooit dat ambt vervullen. En daarom staat er ook meteen, vers 5, daarom zult gij vallen. Ja, zelfs de profeet zal met u vallen. Bij nacht, in de duisternis. En ik zal uw moeder uitroeien. Drie zinnen. Gij zult vallen bij dag. Ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht. Zijn er eigenlijk twee. En dan komt de samenvatting in de derde zin. Hè? Daarom zult gij vallen bij dag. Ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht. Kortom, ik zal uw moeder uitroeien. En uw moeder, dat is gewoon Israël dus, want daar gaat het nog steeds over. Hè? Het volk als zodanig. Gij zult vallen bij dag, dat is het volk dus. Ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht, waarna de vraag is welke profeet. Toen heeft men inderdaad uitgevonden, dus een christelijke variant dan deze keer weer, dat de profeet wellicht de Heer Jezus is. Die gevallen is, in de zin van die gedood is geworden. Ik kan het er niet van maken, sorry. Dat zijn van die vaste commentaren, maar het heeft helemaal geen plek in het gedeelte als zodanig. Het punt is dat men zou eerst overwegen of profeet niet zelfstandig naamwoord is, niet voor iemand, maar voor iets. En dus profetie. De profetie zal vallen. Dat is de Joodse verklaring. Want ja, de Joden verklaren uiteraard niet dat het slaat op de dood van Jezus van Nazareth, toch? Dus die moeten ook een verklaring hebben. Die zeggen, het slaat op de profetie. Alleen zeggen ze erbij, maar dat slaat dan op de valse profeten in die dagen onder Israël. Die worden dan ook gedood. Die verdwijnen dan ook. Maar ik lees hem liever gewoon door in het volgende vers. En dan moet duidelijk zijn dat het gaat over profetie in het algemeen. En je kan ook rustig vertalen met profeet. Dat is trouwens gewoon de eerste optie. Het is namelijk het hele volk. Het volk is die profeet. Romeinen 3, hè. Wat is dan het voordeel van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Dat hun de woorden Gods zijn toebedraald. Nou, dat is de beschrijving van een profeet. Aan een profeet worden de woorden Gods toebetrouwd. En hij wordt geacht die woorden Gods dan te beheren en dus ook te spreken. Dat is de verantwoordelijkheid van Israël als volk, als koninklijk, priesterlijk volk, maar net zo goed als een volk van profeten. Aan hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. En hier staat, het volk zal vallen. Ja, ook de profeet zal vallen. Het zou dus ophouden zo'n volk van profeten te zijn. Dan moet ik u meteen zeggen dat de gedachte van Israël als profeet, die wordt niet Nou, laat ik zo zeggen, wordt in ieder geval niet in de Bijbel benadrukt. Maar wel Israël als priester. En het verschil tussen die twee is niet zo groot. Priesters worden geacht te profeteren overigens en doen dat ook regelmatig. Zelfs als ze ongelovig zijn. Nou was ik in Johannes 11 bij Caiaphas. Hij was hoge priester, hij was ongelovig, maar hij profeteerde. Waarom niet? Want ja, de verantwoordelijkheid van de priester is nou eenmaal net zo goed het woord doorgeven. Al is de verantwoordelijkheid van de priester niet primair dat hij het woord van God rechtstreeks ontvangt. Maar voor wat hij heeft aan woord van God, ook als het door anderen, door profeten dus aan hem gegeven is, is hij verantwoordelijk om dat woord te bedienen. Een priester is per definitie een lerende priester. En de uitdrukking lerende priester is een pleonasme. De priesters werden geacht te wonen verspreid onder Israël, opdat er overal in de buurt ergens dan toch een schriftgeleerde zou wonen, zal ik maar zeggen. Een priester. En daar gaat het vervolgens over. Maar ik ben nog niet eens aan vers 6, ik ben nog aan vers 5. Er staat, ik zal uw moeder uitroeien. Maar dit is niet het woord voor uitroeien. De eerste betekenis van het woord is tot zwijgen brengen. Het is dama in het Hebreeuws. En het betekent dam in het Engels. Het is ons Nederlandse woord dom. Maar dan niet in de betekenis van niet intelligent, om zo te zeggen. Maar in de betekenis van hij heeft niets te zeggen. En dan gebruiken we stom. En u weet dat we stom en dom in het Nederlands door elkaar heen gebruiken. Maar het zijn ook verwante woorden eigenlijk, etymologisch ook hoor. Maar het gaat om tot zwijgen brengen. Dat is de eerste, de meest voor de hand liggende vertaling. De betekenis van het woord in het algemeen, volgens Samson Hirsch, is to resemble, overeenkomen met, to resemble, to be similar. Losing distinctiveness is het, ja. Dat wil zeggen, iets heeft geen onderscheidend vermogen. Iets is als alle anderen. Iets is gewoon, gemeen. In de oorspronkelijke Nederlandse betekenis van deze woorden. Gewoon, gemeen, algemeen. Het is niks bijzonders, het is als al het andere. En dus zegt het niks. Zo wordt het dan vertaald. Het zegt niks, het is niet zeggend. Voegt niks toe. Het onderscheidt zich niet van de rest, enzovoort. Het woord wordt gebruikt in Genesis 1 gewoon. Hè? Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Resemblance. Daar vind je het zelfstandig naamwoord in ieder geval. Maar het betekent dus nietszeggend. Dat lijkt me een aardige Nederlandse vertaling. Nietszeggend. Ik zal uw moeder nietszeggend maken. Het wordt een volk als alle anderen. Maar letterlijk, het heeft ook niks meer te zeggen. Het wordt namelijk ontslagen uit het ambt van profeet. Hun zijn niet langer de woorden Gods toebetrouwd. En ze worden dus gerekend onder de heidenen. En als je het opnieuw moet vertalen, ik zal uw moeder tot zwijgen brengen. Of doen zwijgen dan. En dan komt hij nog een keer, vers 6. Mijn volk is stom geworden. Dama, het is dom geworden. Vers 6, mijn volk is uitgeroeid, mijn volk is tot zwijgen gebracht. Of mijn volk zal tot zwijgen gebracht worden. Mijn volk zal niet langer zich onderscheiden van de overige volkeren. Of gewoon deze, ik maak ze net als alle andere volkeren. En dat is een thema dat wel vaker in het Oude Testament voorkomt. Hè? Israël wilde immers altijd zijn als alle volkeren. Met een wet en met een koning, weet je veel wat. Nou zegt hij, dat zal ik doen. Maar het gevolg daarvan is dat het daarmee de boodschap kwijtraakt. Het woord kwijtraakt. Dat geldt voor ons als gelovigen ook. Als wij ons conformeren aan de wereld, zal ik maar zeggen, dan hebben wij niks meer te vertellen. Dan zijn wij als alle andere mensen met hun dagelijkse problemen des levens en ieder zoekt naar oplossing van zijn eigen probleem en we wisselen dat met elkaar uit en tegen dat we het loodje leggen, zijn we er ook achter gekomen dat het allemaal toch niks geholpen heeft. En ook niks veranderd. En, ja, dan heb je geen boodschap meer, hè. Mijn volk zal tot zwijgen gebracht worden. Niet uitgeroeid in de zin van het zal niet meer zijn. Het zal wel zijn, maar niet als mijn volk. En let op Ammi aan het begin van het vers, hè. Het is wel een volk, maar niet Ammi, niet mijn volk, maar Lo Ammi. Mijn volk is uitgeroeid of zal worden uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Zonder kennis van het woord van God, zonder kennis des Heren, zonder kennis van Christus, zonder gemeenschap met de Heer. En dan heeft men geen boodschap meer. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En wat eerst in vers 5 heet profeetambt, wordt hier afgewisseld met priesterambt. En die moet helemaal duidelijk zijn, want Israël was geroepen tot priesterlijk koninkrijk, dan wel koninklijk priesterdom. Ik weet nooit hoe het staat in Exodus. Maar Israël als volk wordt geacht één priester te zijn. Het geheel van het volk. En uit die positie zou Israël, zijnde niet Juda, maar Efraïm, worden ontslagen. En dat is wat hier staat. Het gaat niet eens over het Joodse volk. Dat diezelfde dingen het Joodse volk vervolgens zijn overkomen, dat is ook waar. En het wordt ook uitgebreid geleerd. In het Oude Testament, maar meer specifiek nog in het Nieuwe, toen het gebeurde namelijk, hè, bij het ongeloof van het Joodse volk. Het werd terzijde gesteld, om zo te zeggen. Maar de Heer zegt, ik zal u verwerpen zodanig dat gij mij het priesterschap, priesterambt, niet zult bedienen. Er staat letterlijk dat gij priester zult zijn, hoor, gewoon. Want een woord is priesterambt, bedienen of iets dergelijks, dat bestaat feitelijk niet eens, hè. Zo letterlijk mogelijk vertaald, ik heb u verworpen van priester voor mij. En dat wordt dan in onze taal, ik heb u verworpen van priesterschap voor mij. Ik zal u verwerpen, gij zult me niet meer de priester aan bedienen. Terwijl gij de Torah, de wet uw schats, vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten. Dat wil zeggen, dat geldt voor de volgende generaties dan dus. De aardigheid is trouwens, dat in vers 6 dat woord priesterambt een beetje dwangmatig in het vers is terechtgekomen, omdat er weliswaar staat het woord priester, kohen, in het Hebreeuws, maar in het enkelvoud. Over wie gaat het dan? Wie is die priester dan, die kohen? En het antwoord is het hele volk, maar ja, dat is wat minder bekend dan, hè? Maar daar gaat het dus over, hè? Het volk zou ontslagen worden, zou niet langer priester kunnen zijn. Zoals je het Nieuwe Testament leest, gij kunt niet langer rentmeesteren. Gij kunt niet langer rentmeester zijn, in de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Gij kunt niet langer priester zijn. Dat volk niet namelijk. Omdat men de wet, het onderwijs van uw God, van hun God vergeten was, zegt hij, zo zal ik ook uw kinderen vergeten, gelijk zij meerder geworden zijn, al zo hebben zij tegen mij gezondigd. Dat wil zeggen, er wordt hier gezegd dat het wel degelijk een groot volk geworden is, enzovoort. Maar met het aantal, om zo te zeggen, van het volk nam ook de afgoderij toe. En dan vers 9, daarom gelijk het volk, al zo zal de priester zijn. Dat wil zeggen, de Heer kondigt een oordeel aan over het volk. En dat is dus het oordeel over deze priester. Het volk namelijk. Ik zal zijn wegen over hem bezoeken en zijn handelingen hem vergelden. De Heer zegt, maak niet alleen een eind aan de bediening van het volk. Het betekent inderdaad dat ik ze ontsla uit de functie die het officieel heeft. Maar dan we vanzelf terechtkomen bij het probleem dat we later tegenkomen als ditzelfde Juda overkomt. Een ander nemen zijn opzienersambt. Maar nou komen we terecht in de symboliek eerst, hè. Die van Judas, dat weet u toch? Judas die overleden is, van de 12 waren er toen nog maar 11. En toen kwamen de 11 bij elkaar, want er moest de 12e gekozen worden of zoiets. Want, zei Petrus, dat staat in de Bijbel dat het moet, want er staat een ander nemen zijn opzienersambt. En die uitspraak uit de psalmen ging inderdaad over Juda, dat wil zeggen over het Joodse volk. Een ander nemen zijn opzienersambt. Dat is dat ambt van profeet of priester of wat het maar was. Ruim genomen het opzienersambt. En inderdaad, er komt voor Judas iemand anders. Maar het is de uitbeelding van hoe het Joodse volk aan de kant gezet is. En het opzienersambt moet dus overgedragen worden aan iemand anders. En het komt terecht, inderdaad, bij de 10 stammen van Israël. Hier gaat het uiteraard naar Juda. Nou ja, daar was het, daar blijft het ook. Maar Israël wordt ervan ontslagen. Voor zover er nog sprake is van dat specifieke uitverkoren volk. Nou ja, op de 10 stammen slaat het niet meer. De Heer heeft ze weggestuurd. Het geldt nu alleen nog voor Juda. Voor wat die functie betreft. Dat wil niet zeggen dat nou ineens alle beloften niet meer gelden. De beloften gelden wel. Over het volk als volk hier op aarde, hoe het zich verspreiden zou, hoe het ergens anders zou komen te wonen, hoe het bepaalde functies zou vervullen, de stammen onderling, maar de stammen samen weer in de wereld enzovoort. Maar hier wordt gezegd, het priesterambt wordt van hen afgenomen. Ik noem het niet langer mijn volk, het wordt een volk als alle andere volkeren. En zoals je profetieën hebt over andere volkeren in de Bijbel, heb je nog steeds diezelfde profetieën over Israël. Die blijven gewoon geldig. Maar priesterambt berust daarna bij Juda. En dus wat is het voordeel van de Jood? Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd. Ja, maar dat hield toen wel op in die dagen van het Nieuwe Testament. En waar gaat de priesterambt nou naartoe? Nou ja, je hebt weinig keus. Want Israël zou dat volk zijn. En als het niet bij Juda ligt, ja, dan moet het logischerwijze terug naar Israël, naar Efraïm. En dat is precies dus wat er gebeurd is. Hè? En zo herhaalt de geschiedenis zich. En dan gaan we weer terug naar Romeinen hoofdstuk 9. Waar we min of meer waren bij vers 25 en 26. Gelijk hij in Hosea zegt over uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal het geen Lo-Ami was. Ami noemen en Lo-Ruhama, Ruhama. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet. Al daar, in die plaats en dus in het buitenland, daar hebben we het vorige keer over gehad, zullen zij zonen des levende gods genaamd worden. Waarna nog enige uitspraken volgen. Nu uit Jesaja geciteerd in vers 27. Jesaja roept over Israël. Al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Uit Jesaja 10 vers 22. Dat wil zeggen dat een deel van dat volk dan toch op een of andere wijze en eigenlijk altijd de eeuwen door, dat altijd een deel van het volk gelovig zou zijn, trouw zou zijn aan de Heer. Het volk als zodanig wellicht niet, maar een deel ervan wel. En over dat deel gaat het natuurlijk hier. En dan, want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heer zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Implicerend dat hier of daar een zaak wordt afgesneden, maar dat de lijn, om zo te zeggen, de draad, op een andere wijze ergens anders weer doorloopt. En dat hebben we voldoende geïllustreerd, lijkt mij. De lijn van die 10 stammen, die brak af. De lijn gaat verder via Juda, daarna breekt de lijn van Juda af en gaat het weer verder met Israël, met Efraïm, met de 10 stammen dus. En dat is de situatie in onze dagen. Hier vind je ook de introductie van het begrip gelovig overblijfsel. Want we krijgen nog een citaat uit Jesaja, vers 29 hier. Uit Jesaja 1. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere der Heerscharen, de Heere Zebaot, indien de Heere der Heerscharen ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Die versen spreken dus over een overblijfsel, een gelovig overblijfsel impliciet. Een overblijfsel dat beschouwd wordt als Ami, maar deze woorden uit Hosea hiervoor aangehaald zeggen dus dat dat overblijfsel gevonden wordt bij de 10 stammen van Israël, specifiek. Maar een overblijfsel van Israël is er altijd. En dat dan een Joods volk als geheel het evangelie afwijst, dat wil niet zeggen dat er niet ergens nog wat Israël is dat het evangelie aanvaardt. Dat zijn de rechthebbenden dus dan, hè. Degene die aanspraak kunnen maken op de titel Ammi en Ruchama enzovoorts. Daarna krijgen we een uitweiding hier vanaf vers 30... over die merkwaardige situatie dat het Joodse volk kennelijk... Nou ja, het wordt Israël genoemd hier overigens, hè. Weliswaar gezocht heeft, maar niet gevonden. Vers 31, Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht... is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie ik, leg een Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Het probleem van deze uitdrukking, gelijk geschreven is, is dat geciteerd wordt uit twee verschillende schriftplaatsen in Jesaja. Wij herkennen in ieder geval Jesaja 28, namelijk, ik leg in Sion een kostelijke steen, een beproefde steen, niet steen des aanstoots. Ik leg in Sion een kostelijke steen, een beproefde steen, en een ieder die in hem gelooft zal niet haasten, staat er dan. In de zin van, die zal er niet bij vandaan hollen. En daarmee beschaamd worden. Maar dat is de uitleg die er hier meteen aan gegeven wordt. Dat is de beroemde tekst uit Jesaja 28. Maar de verwijzing is naar een steen des aanstoots en rots der ergernis. Is een verwijzing naar Jesaja 8 over... De Heere zal een heiligdom zijn en een steen des aanstoots voor de beide huizen van Israël. En het één, steen des aanstoots, is dan voor het ene huis van Israël. En het heiligdom is dan voor het andere huis van Israël. Naar dit vers wordt hier dus ook verwezen. Het is eigenaardig, de apostel Petrus in 1 Petrus 2 haalt niet alleen ditzelfde gedeelte uit Hosea aan, maar haalt ook deze uitspraken uit Jesaja aan, achter elkaar. Het gaat over precies hetzelfde. Met andere woorden, Petrus is van deze hele kwestie kennelijk ook volledig op de hoogte. En schrijft dan zijn brief dan ook aan degenen die verstrooid zijn. Hè? Aan de vreemdelingen in Pontus, Galatië en wat het maar was. Daar ga ik dan ook maar niet verder op in. Maar het is net zo'n schriftgedeelte waarin wel degelijk melding gemaakt wordt van de twee huizen van Israël. Over dat zal niet beschaamd worden gaat ook het volgende gedeelte. Dat is hoofdstuk 10. Waar nog steeds wordt ingegaan op het verschijnsel dat met name het Joodse volk, dat vasthield aan de wet, juist daardoor niet gevonden heeft wat het zocht, rechtvaardigheid. En dat is het thema in deze brief aan de Romeinen immers, dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden, Romeinen 3 vers 21, buiten de wet om, zonder de wet. En het is geopenbaard geworden in Christus, uit het geloof van Jezus Christus. Zo heet het daar allemaal in Romeinen 3. Niettemin, men zou tot geloof komen. En dat is wat de Joden niet gedaan hebben. En Paulus in Romeinen 10 biedt zich aan om aan hen het evangelie te prediken. Onder het motto van Romeinen 1 vers 16, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, eerste Jood. Want, zegt hij, de bedoeling was toch dat het evangelie aan hen gepredikt zou worden. En daarna neem ik de draad op in vers 16 van hoofdstuk 10. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Dat is Jesaja 53 vers 1. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Zo gaat het verder. Met die problematiek in Jesaja, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Want als het ergens een rol speelt, is dat in Jesaja in het bijzonder. Hè? Waarbij de zaligheid zou gaan naar de koloniën in het westen, naar de einden der aarde en wat het maar was ook alweer. Het ging ergens anders naartoe. En dat wordt herhaald in vers 19... waar de apostel eerst zichzelf de vraag stelt: heeft Israël het niet verstaan? En dan geeft hij als commentaar: nou, in de eerste plaats heeft Mozes daar een uitspraak over, en in de tweede plaats Jesaja. Maar het begint met Mozes, en dus zegt hij: eerst zegt Mozes: ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. De uitdrukking wordt dus niet geïntroduceerd in Hosea, maar al in Deuteronomium 32. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Want jaloersheid en toorn zijn synoniemen. Het andere woord is nijd. Wordt meestal gebruikt trouwens. Nijd of nijdigheid. U weet wel. Handelingen 13. Met de Joden werden met nijdigheid vervuld. Maar het is gewoon een synoniem voor jaloersheid, afgunst. En ze worden dus boos. Maar wat het Joodse volk betreft, het zou inderdaad tot jaloersheid verwekt worden door Lo-Ami. En wie dat is, nou ja, dat hebben we uit Hosea gehoord. En Jesaja heeft nog zo'n uitspraak. Vers 20 hier. Die zegt: ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Hier onder Israël te verstaan het Joodse volk uiteraard. Hè? Dat deel van de volk dat erfgenaam was van de titel. Het volk als profetisch volk, als priesterlijk volk enzovoort. Het volk waaraan de woorden Gods waren toevertrouwd. En dan vind je dus de naam Israël gebruikt op dat niveau. Dat is het meest voorkomende trouwens. Want het natuurlijke volk, dat wordt voor alle duidelijkheid dikwijls aangeduid dan als Jacob. Dat weet u, hè. De naam Israël blijft een beetje problematisch afhankelijk van op welk niveau het gebruikt wordt. Maar het niveau hier mag niet te moeilijk zijn. Het is het priesterlijke volk. Maar dit wordt ontslagen uit het priesterambt. Niet Israël nu, maar Juda om zo te zeggen. Niet de 10 stammen bedoelde ik te zeggen. Niet de 10 stammen, maar Juda. Dat is namelijk dat ongehoorzame en tegensprekende volk uit Jesaja 65, vers 2, waaruit dit geciteerd werd. Dan hebben we nog een punt in hoofdstuk 11, waar de draad opnieuw wordt opgenomen van begin af aan. Heeft God zijn volk verstoten? Is de vraag. Het antwoord is natuurlijk: ja, Juda wel, maar Israël niet. Voor ons dispensationalisten is dat altijd het dilemma. We leren uitgebreid dat de Heer het Joodse volk verstoten heeft en dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is, en in de praktijk zijn wij dat dan. En dan komen we bij de vraag: heeft God zijn volk verstoten? En is het antwoord nee. Hoezo dan niet? Heeft God zijn volk verstoten? Het Joodse volk wel, maar er is nog een deel van Israël. Een belangrijker, een groter deel van Israël. En Paulus zegt dan: heeft hij ze wel verstoten? Nou, om te beginnen, het betreft niet elk individu. Want, zegt hij, ik ben zelf een Israëliet. Ik ben een Israëliet. Uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. In Filippenzen zegt hij nog een Hebreër uit de Hebreeën. En in beide gevallen verzuimt hij te zeggen wat je zou verwachten. Hij zegt niet: ik ben een Jood. Nee, hij zegt: ik ben een Romein, als het daarover gaat. Hè. Dat zegt hij liever, ja. Maar hij zegt: ik ben een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. Die is ook aardig, want de stam van Benjamin, wel, Benjamin is de enige echte, volle, 100% broer van Jozef. Als een van de stammen bij Jozef zou horen, dan zou het Benjamin zijn. En dan zegt u: maar het was niet zo van Benjamin hoort bij de 2 stammen. Dan moet ik u zeggen: nou, die hoort niet bij de 2 stammen. Die wordt erbij gerekend, want we hebben gelezen, maar dat is alweer een poos terug, dat Benjamin de functie heeft om Jozef te vertegenwoordigen bij Juda. Opdat Juda en David altijd een lamp van Jozef zou hebben. En ik denk ook dat die uitspraak over een lamp van Jozef bij Juda, dat als hij al ooit vervuld is, die profetie, ja, dan heb je toch heus geen andere keus dan deze, het slaat op de functie van Paulus. Lees de geschiedenis van Benjamin dan maar na. In welke zin is hij ooit een lamp geweest, een licht? Bij Juda. Het was een vervelende stam, als je het mij vraagt. Vraag het maar aan vader Jacob. En kijk maar na in Genesis die profetie over die verschillende stammen van Israël. En kijk de geschiedenis van de stam van Benjamin maar eens na. En uit Benjamin komt nog voort Saul ook. En u weet dat dat ook helemaal verkeerd was, enzovoorts. Noem eens iets positiefs uit Benjamin. Ja, Paulus. Ja, ja, je hebt niet anders. Ja. Maar goed, ik laat die liggen, want hij zegt er zelf ook verder niks over. Hè? Maar hij zegt, God heeft zijn volk niet verstoten. Komt hij bij zijn uitgangspunt terug? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, want ik ben er nog. En punt 2, heeft God zijn volk verstoten? Het welk hij tevoren gekend heeft. En aan wie die zoveel beloften gedaan heeft. Het is ondenkbaar dat God zijn volk verstoten heeft. Bovendien, u en ik, wij hebben profetieën gelezen waar staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn. En met name uit Jeremia, waar dat notabene nog stond. Op het moment dat de 10 stammen in ballingschap weg waren en de 2 ook gingen in die dagen. En er staat er niettemin Israël altijd Gods volk. Dus het is ondenkbaar, God heeft zijn volk niet verstoten. En als hij dan toch het Joodse volk verstoten heeft, ja, er zit er niks anders op, dan hebben we die andere stammen nog. Maar lees maar even mee. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? Onder welk van de stammen trad Elia op? Onder de 10, want het was bij koning Agab, weet hij nog, in Samaria. Wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heren, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Ze zoeken mij ook te doden. En dan wordt het dramatisch ons verteld, theatraal. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord? Het goddelijk antwoord zegt, ik heb mijzelf 7000, impliciet nog 7000, behalve Elia, dus het waren de 7001 dan. Hè. Ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor Baal, nou ja, voor het beeld van Baal, niet gebogen hebben. Met dank aan, want staat erbij in mijn Bijbel 1 Koningen 19 vers 18. Er was dus in de dagen van Elia een gelovig overblijfsel. Onder welk van de stammen van Israël? Onder de 10. En dan, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Onder welke stammen van Israël? Ja, of je mag de vraag niet stellen. Het is toch een logische vraag. Of je mag de vraag niet stellen of het antwoord is onder de 10. En dan moet ik u nog ergens op wijzen dat mij reeds vele jaren geleden verbijsterd heeft. Het goddelijk antwoord luidt, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Maar kijk het maar na in 1 Koningen 19 vers 18. Daar staat, ik heb mijzelf nog 7000 mannen in Israël overgelaten. Staat er, hè? In Israël. Het wordt hier weggelaten. Maar zoek je het op, neem je de moeite, dan vind je het in Israël. Waar? Onder de 10 stammen, want zeker in de dagen van Elia is de naam Israël de naam van het noordelijke rijk, van de 10 stammen van Israël. Het andere heet Juda. Ik kan dus niet missen. Alleen hier kan de apostel de naam Israël moeilijk citeren met het vers mee. En er is een goede reden voor. Hiervoor gebruikte hij de naam Israël ter aanduiding van het Joodse volk. Met hun Joodse godsdienst. En dus moet hij het wel weglaten, want dan krijg je verwarring van. Maar niettemin, er staat Israël en in die dagen is Israël het 10 stammenrijk. Daar kan geen twijfel over zijn. En daar gaat het dus ook over. Alleen als je hier dus in vers 7 alsnog weer de naam Israël leest, dan ben je dus toch weer terecht bij Juda. Het Israël uit de dagen van Paulus natuurlijk. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Maar de uitverkorenen hebben het verkregen, na de verkiezing der genade, namelijk uit vers 5. De uitverkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn verraad geworden. De uitverkorenen hebben het verkregen, maar Israël, dat het niet heeft verkregen, dat is verhard geworden, het Joodse volk namelijk. Maar wat zij zochten is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. En Israël in de zin van Juda is verhard geworden, gelijk geschreven is. God heeft hun gegeven een geest des diepen slaaps, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de huidige dag. Ontleend aan Jesaja 6 in de eerste plaats. Maar in uw Bijbel staan er waarschijnlijk ook allerlei schriftverwijzingen onder. Want het zijn termen die ook door andere profeten gebruikt worden. En in het Nieuwe Testament wordt het vele malen aangehaald. Omdat het de beschrijving is van het Joodse volk in die dagen, in nieuwtestamentische tijd. Verhard geworden heet dat. En David zegt uit Psalm 69, hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. En hun tafel is hun cultuur, hè? Dat is het judaïsme. Dat wat hun gemeenschap bepaalt, dat is wat tafel is. Hè? Aanzitten aan een tafel wil zeggen delen hebben aan. En zoiets noemt iets gemeenschappelijks, dat noemt men een cultuur. Maar hun Joodse cultuur, dat is het judaïsme, is voor hun geworden inderdaad tot een val, een streek, en net, hier heet het, tot een val en tot een aanstoot en zo verder. Dat hun ogen verduisterd worden om niet te zien en verkrom hun rug alle tijd. Alles uit Psalm 69. In diezelfde Psalm 69 staat ook de uitdrukking, hun woonsteden worden woest gelaten. Dat is in Psalm 69 vers 26. Wat we net citeerden was Psalm 69 vers 23. Maar er staat ook, hun woonsteden worden woest. En die uitspraak wordt in het enkelvoud, zijn woonsteden worden woest, aangehaald in Handelingen 1 en daar van toepassing gebracht op Judas. Maar die is een beeld van het Joodse volk. Die woonsteden mag dan de woonsteden van Judas zijn, maar in de psalm gaat het niet over de man Judas. Nou ja, in tweede instantie toch. Maar het gaat over het Joodse volk. En hun woonsteden is of heel Judea of in ieder geval Jeruzalem. Dat verwoest zou worden. En dat is ook wat er gebeurd is. Hè? En nou ik mijn hand toch heb bij Handelingen 1 vers 20. Zijn woonsteden worden woest. En er zijn niemand die in dezelfde wonen. En, staat ook in de psalmen, een ander nemen zijn opzienersambt. Dat van Judas volgens Handelingen 1. Maar dat van het Joodse volk volgens Psalm 109 vers 8. Want daar staat dat. En daar heb je dus dat opzienersambt. Wat dus van Juda werd weggenomen. Maar in Hosea werd het weggenomen van Israël. Van de 10 stammen van Israël. En toen bleef het bij Juda. En daarna werd het van Juda weggenomen bij de aanvang van onze bedeling. En toen ging het dus weer terug naar de 10 stammen. Zo simpel is dat, gaat heen en weer. Terug naar Romeinen 11. Hun tafel worden tot een vallen strik en net aanstoot tot vergelding. Waarna de vraag gesteld wordt in vers 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het de bedoeling dat zij zouden vallen? Impliciet, zij zijn dus gevallen. Wij zeggen over de Heer Jezus, over de steen des aanstoots. Dat is ook zo. Maar je kan ook gewoon zeggen, ze zijn gevallen over hun eigen tafel. Het is maar hoe je het zegt, hè, van welke kant je komt. De wet hinderde hen om tot geloof te komen in de Messias. Hun Joodse wet wel te verstaan. Maar was het de bedoeling dat het Joodse volk zou vallen, zeg maar ongelovig zou zijn? En het antwoord is, dat zij verre, het was niet de bedoeling, het is echter wel gebeurd, het is ook voorzien, het is voorzegd, maar het was niet de bedoeling daarmee. Maar het is gebeurd, maar door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan, den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Door wie zouden zij tot jaloersheid verwekt worden? Volgens Romeinen 11, vers 11, door heidenen. Volgens Romeinen 10, vers 19, door Lo-Ami. En volgens Hosea slaat dat op de 10 stammen van Israël. Zijn die dan heidenen? Ja, want ze worden niet meer onderscheiden van de overige volkeren. En ze zijn dus heidenen. Want ze zijn, weet u nog, ze zijn tot zwijgen gebracht. Ze hebben hun onderscheidend vermogen verloren. Dat wil zeggen, ze zijn als alle andere volkeren. Ze zijn hun stem kwijtgeraakt, hun boodschap en alles. Lo-Ami. En door Lo-Ami zouden de Joden tot jaloersheid verwekt worden. Namelijk door heidenen. En het mooiste van het verhaal vind ik dan altijd nog, en dan sla ik even een paar versen over in Romeinen 11, dat de apostel zegt in vers 13 van Romeinen 11, ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, dat wil zeggen, in mijn hoedanigheid van apostel der heidenen, spreek ik tot u heidenen en zeg, ik maak mijn bediening heerlijk, het is het hoogste punt, de climax van mijn bediening, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Door wie zouden de Joden tot jaloersheid verwekt worden? Door Lo-Ami, door heidenen, door tien stammen, door Paulus. Staat het toch? En daarna apostel der heidenen. Dan moeten we alleen nog afrekenen met de veronderstelling dat apostel der heidenen betekent dat Paulus, die een Jood was, als apostel des Heren het evangelie predikte aan de heidenen. Was dat dan niet zo? Ja, dat was wel zo, maar daar gaat het niet om. Daar hebben we er nogal wat van. Want Petrus was net zo goed een Jood die het evangelie predikte aan de heidenen. En al die andere apostelen trouwens ook. Daar is niks bijzonders aan. Het enige echte bijzondere aan Paulus, waarin hij zich onderscheidt van alle anderen, is niet dat hij als Jood het evangelie bracht naar de heidenen, maar dat hij als heiden het evangelie bracht aan de Joden. Want apostel der heidenen betekent blijkbaar helemaal niet dat hij aan de heidenen predikte. Dat deden ze allemaal, dat zegt niks. Maar dat hij een heidense apostel was. Apostel der heidenen, een heidense apostel. En dit klopt, want dat weten wij zeker van Paulus. Overal waar hij kwam, bezocht hij eerst de Joden. Want het evangelisch kracht Gods tot zaligheid eerst de Jood. Dus wat hij deed, overal waar hij kwam, predikte hij het evangelie primair aan de Joden. En als Paulus gevraagd werd naar zijn hoedanigheid, sterker nog, men vroeg er niet naar, want men beschouwde hem als Jood, maar bij gelegenheid liet hij zich erop voorstaan en zei, ja, ik ben een Romein. Wat zijn staatsburgerschap, wat zijn burgerschap betreft, was hij zo een Romein. Wat zijn cultuur betreft, was hij een Griek. Nee, dat weten wij. Hij kwam uit Grieks sprekende synagogen, dat was zijn afkomst. Dat staat allemaal in Handelingen. En bovendien geeft hij blijk van dat hij de Griekse filosofen kent. Dat wil zeggen de Griekse wetenschap, wijsheid in onderwezen was. Hij was wat dat betreft een Griek. En ja, wat zijn godsdienst oorspronkelijk betreft, was hij Joods. Maar dat heeft hij afgezworen. En dat staat ook in Filippenzen. Een Hebreeër uit de Hebreeër, zaad van Abraham, stam van Benjamin, Farizeeër. En voor zover hij Joods was enzovoorts, weg ermee. Ik heb het schade en drek geacht. Schriftplaats waar die uitdrukking apostel der heidenen of leraar der heidenen gebruikt wordt voor Paulus. Schrijf maar even op. Romeinen 11 vers 13. Dat was deze. Romeinen 15 vers 16. Dienaar onder de heidenen. Romeinen 16 vers 26. Onder al de heidenen, bekendgemaakt. Onder al de heidenen. Galaten 1 vers 16, verkondigen onder de heidenen. Er staat zelfs in de heidenen. En dat betekent altijd behorend tot de heidenen. Galaten 2 vers 2, eveneens onder in de zin van in de heidenen. Galaten 2 vers 8, precies hetzelfde, onder de heidenen, namelijk niet in de staat ijs, tot de heidenen. Maar dan is het nog altijd tot in, en dus behorend tot. Dan hebben we Efeze 3 vers 8, om onder de heidenen bekend te maken de veelkleurige wijsheid Gods. Maar de essentie is, hij behoorde tot de heidenen, hij was een heidense prediker. En dan hebben wij 1 Timotheus 2 vers 7, een leraar der heidenen, in gewoon Nederlands, een heidense leraar. En u weet wat ik dan zeg, in de term heidense leraar is heidens een bijvoeglijk naamwoord. En als je dat woord beklemtonen wil, op klassieke wijze, vervang je het door het zelfstandige naamwoord. En dan wordt het dus leraar der heidenen. Maar het betekent dus heidense leraar met de nadruk op heidens. Een leraar der heidenen. Dan 1 Timotheus 3 vers 17. Gepredikt onder de heidenen. En er staat weer in de heidenen in de zin van behoren tot. Dan heb je 2 Timotheus 1 vers 11. Leraar der heidenen. Heidense leraar. Handelingen 13 vers 47. God heeft ons gesteld tot licht der heidenen. Heidens licht. Handelingen 15 vers 12. Onder de heidenen. En dat was het dan ongeveer. De uitspraken in Timotheus zijn helemaal interessant, omdat de apostel daar zegt, ik zeg de waarheid in Christus en ik lieg niet. Ik ben leraar der heidenen. Wat is er zo ongelooflijks aan dat de leraar der heidenen is? Dat waren toch al die apostelen? Nee, dat waren ze dus niet. Als de uitdrukking betekent, ik ben een heidense leraar. Ik ben niet Joods. En als ik niet Joods ben, ben ik heidens. Nou, dat is het hele punt. Afgezien daarvan, in Handelingen 15 claimt overigens Petrus dat hij verantwoordelijk is voor de prediking van het evangelie aan de heidenen. En hij zegt dat wat Paulus bij is, notabene, en die corrigeert hem niet. En als Petrus gecorrigeerd moet worden, heeft Paulus daar weinig aarzeling bij, moet ik u zeggen. Want dat is wel eens vaker gebeurd, zeg maar. Hè? Maar Petrus zegt, mannenbroeders, geweet dat God van overlang mij verkoren heeft, dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zullen horen. En het verhaal staat niet voor niks uitgebreid in Handelingen een keer of drie vermeld. Hoe Petrus dan heel omslachtig allemaal dan toch naar die Cornelius moet, weet u wel, in het huis van die heiden en wat het maar was. Hè. Grote problemen leverde het op. Dat was niet Paulus. Dat was Petrus. Baronius schreef, Baronius, de kardinaal de kerk, van de kerkgeschiedenis, weet u nog, Baronius. Die schreef, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus is door de deur gegaan. En daarna zegt u, met Baronius had er belang bij, want die moest het Rooms-Katholicisme verdedigen. En dus het pausdom enzovoort. En dus Petrus. Hè? Maar dat doet te weinig ter zake. Het is 100% Bijbels. Maar goed. Daarna komen wij in Romeinen 11 bij het verhaal van de twee olijfbomen. Maar daar hebben we vanavond geen tijd meer voor. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vanavond weer hier mochten zijn om uw woord te openen en te horen. We danken u voor de rijkdom die we daarin vinden. En dat we mogen zien dat u uw beloften ook inderdaad waar maakt en dat uw profetieën betrouwbaar zijn. We danken u dat we mogen zien dat heel de geschiedenis zich ontwikkeld heeft in overeenstemming met wat u had aangekondigd. En dus in overeenstemming met uw profetisch woord dat inderdaad zeer vast blijkt te zijn. En daarom hebben we reden om u te danken dat wij, ook wij, in onze dagen daaruit mogen leven. Uit dat woord waaruit wij gerechtvaardigd zijn geworden. Dat woord dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. En hebben dan ook alle vrijmoedigheid om onszelf aan u toe te vertrouwen. En u te vragen, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor de boze en de duisternis van deze wereld. En leidt u ons in heel uw waarheid. Amen.